Jehova's dienstknechten hebben het druk. We nemen deel aan de prediking. We gaan naar christelijke vergaderingen en we bestuderen de Bijbel en de publicaties die de getrouwe en beleidvolle slaafklasse verschaft. Dat kost allemaal tijd en inspanning. Daarnaast hebben ouders en vooral vaders van God de verantwoordelijkheid gekregen om in de geestelijke, emotionele en materiële behoeften van hun gezin te voorzien. Meestal slagen we daar wel in, ondanks het feit dat we in een goddeloze maatschappij leven die zoveel nadruk op materiële belangen legt. Niettemin is het een voortdurende strijd. Jezus beklemtoonde dat ons succes als christen krachtige inspanningen zou vergen. Maar we mogen ons niet laten overweldigen of ontmoedigen door het feit dat we zoveel te doen hebben. De dagelijkse zorgen zouden onze ijver en waardering voor theocratische activiteiten heel gemakkelijk kunnen verstikken. Sommige broeders en zusters hebben misschien toegelaten dat bepaalde aspecten van hun dienst voor Jehovah min of meer een sleur zijn geworden. Wegens onze onvolmaakte menselijke aard zouden we onbewust een halfslachtige houding tegenover onze heilige dienst kunnen aannemen. Dat willen we beslist niet. Het erfgoed dat Jehovah ons heeft toevertrouwd is veel te kostbaar om het iets doodgewoons te laten worden. Laten we eens luisteren hoe een gezin van Jehovah's getuigen passende actie onderneemt om hun waardering voor het geestelijke erfgoed dat wij allen delen te beveiligen.
Mary, ik ben thuis.
Hallo, schat.
Nou, jij ziet eruit of je een drukke dag achter de rug hebt.
Ik ben bijna klaar met de keukenkastjes. Hoe is het vandaag op je werk gegaan?
Met mijn werk ging het wel goed. Maar wat er na mijn werk is gebeurd, dat is een heel ander verhaal.
Wat is er dan gebeurd? Voel je je wel goed?
Oh ja, prima. Ik heb alleen zoiets vervelends meegemaakt. Waar zijn de kinderen?
Jason zit op zijn kamer zijn huiswerk te maken en Debbie is met opa op stap. Maak je geen zorgen, we kunnen rustig praten. Vertel eens, wat is er gebeurd?
Net toen ik klaar stond om weg te gaan, kwam een baas naar me toe met een vraag over het werk. Ach, hij vertrouwt me dus. Hij vindt het niet nodig om over mijn schouder mee te kijken. Ik zie hem eigenlijk niet zo vaak. Feitelijk is dit de eerste keer dat ik hem gezien heb sinds we 2 weken geleden van het districtscongres zijn teruggekomen.
Was hij dan niet te spreken over je werk of zoiets?
Nee, daar had het niets mee te maken. Mijn baas is altijd tevreden over mijn werk geweest en erg meewerkend als ik extra dagen vrij vroeg voor de districtscongressen. Elk jaar vertel ik hem hoe belangrijk die grote christelijke vergaderingen voor ons zijn en hoe we ervan genieten. Vandaag toonde hij eigenlijk voor de eerste keer wat belangstelling voor het congres.
Maar dat is schitterend. Heeft hij...
Laat me even verder vertellen. Hij vroeg me hoe het congres geweest was. Ik zei, geweldig. Ik bedankte hem nogmaals dat hij me die extra dagen had gegeven. En toen ging hij zitten en zei, vertel me eens, Tim. 3 dagen onderwijs, dat is heel wat informatie. Wat doe je ermee? Mary, ik voelde me zo... Op dat moment wilde me niets te binnen schieten. Ik zat gewoon met mijn mond vol tanden. Ik voelde me zo opgelaten. Nou vertel ik hem al jaren hoe belangrijk die congressen zijn. En deze gelegenheid kon ik niet eens benutten om hem een goed getuigenis te geven. Natuurlijk, ik ben wel met wat algemeenheden gekomen. En ik heb gezegd dat ik gauw naar huis moest. Het was zo beschamend.
Och, Tim, neem het niet zo zwaar op. Hij overviel je er gewoon mee. Je stond op het punt om weg te gaan. Misschien doet zich nog een andere gelegenheid voor.
Ik weet het niet, Mary. Eerlijk gezegd heb ik maar een vaag idee van wat er op het congres is behandeld.
Ik heb niet zoveel aantekeningen op het congres gemaakt, maar Als we er even over praten, kan ik me vast wel wat dingen herinneren die jij morgen zou kunnen vertellen.
Weet je nog van vroeger? Zelfs toen de kinderen nog klein waren, waren we zo enthousiast op de congressen. En we waren zo gedisciplineerd dat we letterlijk elk woord dat van het podium gezegd werd volgden. Aantekeningen maakten en op weg naar huis de punten bespraken. Ik denk dat onze waardering voor geestelijke zaken wel eens wat verflauwd zou kunnen zijn.
Pa, ma, kijk eens wat opa voor mij heeft gekocht. Is die niet prachtig?
Hallo opa, hoe gaat het?
Oh, heel goed. En hoe is het met de heer des huizes? Gedraagt hij zich een beetje?
Sorry pa, ik ben blij u te zien. Ik had er net met Mary over hoe we, als we niet oppassen, bepaalde theocratische voorzieningen als iets vanzelfsprekends kunnen gaan beschouwen.
Opa, hebt u ooit het gevoel gehad dat u Jehovah op een wat routinematige manier aanbad, dat het iets van een sleur kreeg?
Mary, het is nu 55 jaar geleden dat ik gedoopt werd. En in al die jaren heb ik mijn ups en downs gehad. Korte periodes van ontmoediging soms. Ja, het zal heus wel eens voorgekomen zijn dat ik iets van mijn eerste ijver kwijt was. Maar over het geheel genomen heb ik altijd geprobeerd een gevoel van dringendheid in mijn dienst voor Jehovah te houden.
Nou, naar mijn idee hebt u altijd zo'n positieve instelling gehad. U bent een bron van aanmoediging voor ons allen geweest. Vooral toen moeder overleed. U hebt zo'n krachtig geloof in Jehovah en in de opstanding.
Maar een positieve instelling krijg je niet vanzelf. Daar moet je moeite voor doen. Het vergt een energieke benadering. We moeten ons denkvermogen gebruiken en onze geestelijke gezindheid voortdurend in de gaten houden om onze waardering voor ons geestelijk erfgoed niet te verliezen.
Klopt. En ik denk dat sommigen van ons een beetje te passief zijn als het gaat om het vechten tegen ontmoediging en geestelijke apathie. Wat een mooie uitdrukking, pa. Ons geestelijke erfgoed.
Wat bedoelt u daarmee?
Nou, voor mij is een erfgoed of erfenis iets wat ouders doorgeven aan hun kinderen. Of dat nu materiële bezittingen zijn of een manier van denken, een cultuur, een taal of wat maar ook. Onze vader Jehovah heeft zijn aanbidders ook een erfenis gegeven.
Inderdaad. Ons geestelijke erfgoed omvat onze kostbare relatie met Jehovah, de levensreddende prediking van het goede nieuws, het voorrecht tot Jehovah's aardse organisatie te behoren en de zuivere taal der waarheid. Al die geestelijke voorzieningen vormen met elkaar een erfenis van God die we moeten waarderen en actief moeten beschermen. In zekere zin moeten we bereid zijn voor die erfenis te vechten, opdat we ze niet verliezen. We moeten een levendige ijver voor geestelijke zaken ontwikkelen en behouden.
Tim, misschien moeten we hier binnenkort eens over praten als gezin, met de kinderen erbij.
Nou, we kunnen er wel gelijk mee beginnen als het iedereen schikt. En we kunnen er volgende week bij onze gezinsstudie op terugkomen.
Ik hoorde nog net zeggen, met de kinderen erbij. Waar gaat het over? Hey, hallo opa. Ik had u niet gezien.
Debbie, wil je alsjeblieft even hier komen?
Tim, ik denk vaak aan het schitterende voorbeeld van Jacob en de grote inspanningen die hij zich getroost heeft om zijn geestelijke erfgoed te bewaren. Zou dat een goed voorbeeld zijn om over te praten?
Nou en of, pa. Debbie, Jason, als jullie een paar minuten hebben, zou ik graag jullie mening over iets horen.
Ik ben een en al oor.
We hadden het erover hoe onze waardering voor geestelijke zaken in de loop van de tijd kan afnemen als we niet oppassen. Ik vertelde jullie moeder net over een terrein waarop ik verbeteringen moet aanbrengen.
En zo kwamen we op jullie, jongelui.
Je hoeft nu geen antwoord te geven, maar denk erover na. Zijn er aspecten van jullie dienst voor Jehovah die min of meer een sleur worden? Is het volgens jullie nodig aan jullie waardering voor geestelijke zaken te werken? Opa gaat ons iets vertellen over de geschiedenis van Jacob. En dan zou ik graag horen hoe jullie erover denken.
Tim, ik weet niet of je er de tijd voor wilt nemen.
Ja, die tijd nemen we ervoor. Jason, pak jij even een Bijbel.
Goed dan. Oké. De les die in dit verslag ligt opgesloten is dat we bereid moeten zijn hard te werken. Te worstelen zelfs, om onze geestelijke zegeningen, ja, ons erfgoed van Jehovah te behouden en te beschermen. Luister eerst eens naar het verhaal van Jacob.
Thank you.
Jacob en Esau waren broers, tweelingbroers. Zij beschouwden zich allebei als aanbidders van Jehovah. Maar slechts één van hen, Jacob, had echte waardering voor de erfenis van God, terwijl zijn broer Esau heilige zaken verachtte.
Wat vind je van mijn nieuwe boog, Peleg? Hij is bijna twee keer zo sterk als mijn oude. Ik heb zo mijn twijfels of er van hier tot Gerar nog iemand is die hem echt goed kan hanteren.
Zo te zien is het een heel goede, sterke boog, Esau.
Vader is van mij afhankelijk voor wildbraad in zijn mond. Het is wel zeker dat hij het nooit zou krijgen als het van mijn broer Jacob afhing. Hier, Jacob. Kijk maar eens of je hem voor de helft kunt spannen.
Ik weet wel zeker dat ik dat niet kan. Ik ben niet zo'n goede jager als jij, broer.
Je leest te veel. Al die jaren heb je gelegenheden genoeg gehad om met me mee te gaan om te leren jagen. Je bent groot en sterk genoeg. Het is nooit te laat, weet je. Tussen twee haakjes. Waarom ga je morgen niet met me mee naar de boogschietwedstrijd in het kamp van de Hethieten? Dan kun je zien hoe ik de zonen van Elon voor schut zet met mijn nieuwe boog.
Ik denk het niet, Esau. Ik heb het druk met de kudde van vader en ik wil deze boekrollen uitlezen. Ik ben iedere keer weer verbaasd als ik erover nadenk hoe Jehovah God mannen des geloofs als Abel, Henoch en Noach heeft gezegend. En als ik mediteer over Gods belofte aan onze eigen vader Isaac, aan haar grootvader Abraham. Esau, we hebben zo'n kostbaar erfgoed van Jehovah. Je moet...
Nu praat je al net zoals onze moeder Rebecca. Als jullie tweeën je zin kregen, zal ik hier alleen maar bij de tent rondhangen om te lezen en naar verhalen te luisteren over ons erfgoed.
Peleg, misschien is het beste als je ons nu even alleen laat.
Ja, meneer. Roep me maar als je me nodig hebt. Ik ben bij de kudde.
Esau, het is goed om over deze dingen te mediteren. Het bereidt ons voor op wat Jehovah voor ons in petto heeft in de toekomst. Bovendien is er heel wat meer te doen dan rond te hangen om te zitten lezen, zoals jij dat uitdrukt, Esau. En het stoort me geweldig dat jij zo weinig aandacht besteedt aan de zorg voor de kudde van onze vader. En aan het besturen van dit reusachtige huishouden van knechten en dienstmeisjes en hun gezinnen.
Waarom zou ik me bezighouden met zulk min werk, terwijl jij het zo graag doet? Je hebt toch altijd al de eerstgeborene willen zijn. Het kan me niet schelen als jij de eerstgeborene wilt uithangen, totdat ik klaar ben om vaders positie als familiepatriarch over te nemen.
Zo eenvoudig is het niet de eerstgeboren zoon van Isaac te zijn, Esau. En het besturen van dit reusachtige huishouden is er maar een klein onderdeel van. Wat denk je van de verbondsbelofte die onze God Jehovah aan onze grootvader Abraham heeft gedaan? En die hij aan onze vader Isaac herhaald heeft?
Je hebt het altijd over de belofte. Ik heb het al 1000 keer gehoord. Het verbond, het zaad, de belofte.
Je bent oneerbiedig tegenover Jehovah. Geef je dan helemaal niets om de verbondsbelofte?
Natuurlijk wel. Maar ik hoef niet al mijn tijd te besteden aan erover praten, erover nadenken. Ik heb genoeg andere dingen te doen. Maak je geen zorgen. Eens zal ik me meer op de verbondsbelofte concentreren. En trek mijn loyaliteit aan Jehovah niet in twijfel.
Het spijt me, Esau. Maar ik heb de indruk dat je onverschillig aan het worden bent. Vergeet niet dat alle naties der aarde zich moeten zegenen door bemiddeling van Abraham's zaad. Denk daar toch aan, Esau. Alle naties. Jij bent de eerstgeborene. Je bent de erfgenaam. Die grote verantwoordelijkheid.
Dat weet ik allemaal. En als de tijd daar is...
Maar wat doe je nu om een nauwe band met Jehovah te krijgen? De band die Abraham en Isaac hadden. Kun je onze God en de manier waarop hij zich met zijn dienstknechten bezighoudt leren kennen door dag in dag uit met pijl en boog de heuvels in te trekken? Kun je onze God en zijn geboden leren kennen door zoveel tijd bij de Hethieten door te brengen?
Genoeg, Jacob. Jij doet wat jij wilt, maar ik regel mijn zaakjes op mijn manier. Je hebt altijd mijn eerstgeboorterecht al willen hebben. En wat mij betreft...
Ik wil jouw eerstgeboorterecht niet hebben. Maar ik bekommer me intens om de verbondsbelofte van onze God Jehovah. Het is het erfgoed dat God ons heeft gegeven. Esau, pas op dat je door je nonchalante kijk op Gods belofte niet de heilige dingen van God gaat verachten. En...
Pas jij maar op, Jacob, dat je me niet tot het uiterste drijft.
Alsjeblieft, Esau. Als je je plichten tegenover Jehovah blijft verzaken en als je hardnekkig op vriendschappelijke voet met de Hethieten blijft omgaan, wat zal je er dan van weerhouden op een dag met een dochter van de Hethieten te trouwen? Je erfgoed af te wijzen. En zelfs hun goden te aanbidden.
Jacob, ga terug naar je boekrollen. En laat mij met rust. Je bent zo onredelijk. Ik ga jagen. Peleg, kom. Je kunt weer terug naar de boekrollen van je meester.
Oh, Esau, mijn broer. Wanneer zul je het schitterende erfgoed toch leren waarderen dat je van Jehovah hebt ontvangen? Wat zal er van Jehovah's belofte worden als je op je zelfzuchtige weg voortgaat? Mogen Jehovah ons de weg wijzen.
Esau, die toch in een godvrezend gezin was grootgebracht, verkoos heilige dingen te verachten. Misschien heeft hij in een bepaalde periode van zijn leven wat waardering voor zijn geestelijke erfgoed gehad. Maar hij liet toe dat andere dingen, materiële dingen, een belangrijker plaats in zijn leven gingen innemen. Na verloop van tijd had zijn eerstgeboorterecht weinig of geen waarde meer in zijn ogen. Op een dag was Jacob een gerecht aan het koken toen Esau van het veld kwam. Esau was moe.
Heb je nog wat geschoten, Esau?
Nee, ik verga van de honger. Geef me alsjeblieft vlug wat van dat rode daar, want ik ben moe.
Wacht even, Esau. Wat krijg ik van je voor het eten? Verkoop me eerst je eerstgeboorterecht. Dan geef ik je zoveel eten als je op kunt.
Ik ga toch sterven. Wat heb ik dan nog aan een eerstgeboorterecht?
Eerst moet je het me zweren, Esau.
Goed, zo zei het. Ik zweer bij Jehovah dat het eerstgeboorterecht van jou is. Geef me nu dat eten.
Voordat ik je het eten geef, Esau, nog één vraag. Begrijp je wat je doet? Besef je dat je van je mogelijkheid afziet om Jehovah's werktuig te zijn bij het vervullen van zijn belofte aan Abraham? En dat ik nu je plaats inneem als erfgenaam van de belofte?
Ja. Ik heb nu geen behoefte aan onze familiegeschiedenis. Geef me gewoon wat te eten.
Hier is je eten, Esau. En hier heb je wat brood. Mogen Jehovah's wil geschieden.
Na verloop van tijd trouwde Esau met Hethitische vrouwen en werd een rondtrekkend jager en krijger. Hij had een geweldige hekel aan zijn tweelingbroer. Hij had zijn geestelijke erfgoed verspeeld. Jacob daarentegen koos een vrouw uit zijn eigen volk en bleef grote waardering voor heilige zaken tonen. Meer dan eens zelfs heeft Jehovah Jacobs wettige recht op het eerstgeboorterecht bekrachtigd. Toch moest Jacob door de jaren heen vaak strijd leveren om in Jehovah's gunst te blijven en zijn erfgoed te behouden. Zelfs als oude man, gaf hij nog van diepe waardering voor heilige zaken blijk. Vanwege Jacobs vurige streven naar geestelijke zegeningen, als 97-jarige nog, gaf Jehovah hem een nieuwe naam, Israël, wat strijder of volharder met God betekent. Misschien kunnen we ons een voorstelling maken van het moment waarop Jacobs gezin hoorde dat hij die nieuwe naam had gekregen.
Vader, waar bent u geweest? Overal in het stroombal van de Jabok zijn knechten en slaven naar u aan het zoeken.
We waren zo ongerust. We zijn de hele nacht opgebleven om op u te wachten.
Oh, voorzichtig. Ik ben gewond. Ga alsjeblieft aan je moeder en Rachel vertellen dat ik er ben.
Moeder, Rachel.
Vader, hoe komt het dat uw mank loopt?
Bent u gevallen? Heeft een dier u wat gedaan?
Nee, nee, jongens. Gisteravond...
Jacob, mijn lieve man. Gaat het? Wat is er gebeurd?
Oh, Rachel, maak je geen zorgen. Ik voel me prima. Het is alleen mijn dijbeen. Au! Het doet wel pijn. Maar maak je geen zorgen. Ik ben hier in mijn eentje naartoe komen lopen. Er is niets aan de hand.
Obed, Bilha, haal wat melk en brood voor iedereen. Vlug. De jongens waren zo ongerust. Oh, Jacob. Jacob.
Kalmeer allemaal, alsjeblieft. En ga toch zitten en luister. Praat wat zachter. Het is niet nodig Jozef en de andere kleintjes wakker te maken. Ik moet jullie iets vertellen. Obed, Bilha, blijf alsjeblieft luisteren. Onze Heer Jehovah heeft mijn naam veranderd. Ik ben nu Israël en jullie zijn nu het huis van Israël. De afgelopen nacht heb ik God van aangezicht tot aangezicht gezien en toch werd mijn ziel bevrijd.
Mijn Heer, verklaar ons alsjeblieft de betekenis van je woorden en waarom je mank loopt.
Wat er gebeurd is, is dit. Toen we gisteravond de doorwaadbare plaats van de Jabok waren overgestoken, bleef ik... alleen achter, niet zo ver hier vandaan. Toen zag ik een man weglopen. Het was geen gewone man. Hij zag eruit als de engelen van God die ik al eerder ontmoet heb bij Mahanaim. Ik zei bij mijzelf, deze keer zal ik geen engel weg laten gaan zonder eerst zijn zegen ontvangen te hebben. Dus rende ik achter hem aan en ik riep hem. Maar hij negeerde me. Pakte hem bij zijn arm, maar hij trok zich los. Dus pakte ik hem stevig beet. Toen probeerde hij me af te schudden. We vielen allebei op de grond. Hij probeerde steeds weer weg te komen. Ik was bang dat hij me niet zou zegenen. Dat is tot de dageraad zo doorgegaan.
Maar Jacob, hoe kan een man van 97 jaar worstelen met een engel?
Ik weet het niet, Lea. Bij de worsteling rolden we in het hoge gras... en op een gegeven moment vielen we bijna in een diep gedeelte van de Jabok.
Nee toch, Jacob?
Ik bleef me aan hem vastklampen. En hij bleef proberen om weg te komen. Op het laatst raakte hij gewoon even de gewrichtsholte van mijn dijbeen aan. Waardoor die ontzet raakte.
O, vader, dat moet pijn gedaan hebben.
Nou, en of, Ruben. Maar ik bleef de engel stevig vasthouden. Ik was zo moe. En mijn dij deed zo'n pijn. Ik was bang dat hij me toch nog zou ontsnappen. Zou de engel me zonder zegen verlaten... nadat ik zo ingespannen met hem geworsteld had? Ik begon te huilen. Ja, ik huilde omdat ik gunst wilde afsmeken voor mezelf... en mijn gezin. Daarna zei de engel... Laat me gaan, want de dageraad is opgeklommen. Hierop zei ik... Ik zal u niet laten gaan... voordat u me gezegend hebt. Dus zei hij tegen me... Wat is je naam? Waarop ik zei... Jacob. Toen zei hij... Je naam zal niet langer Jacob luiden. Maar Israël... Want je hebt met God en met mensen gestreden, zodat je ten slotte hebt gezegevierd. Op mijn beurt informeerde ik, zeg mij alstublieft uw naam. Maar hij zei, waarom informeer je naar mijn naam? toen zegende hij me. Dus heb ik die plaats de naam Peniel gegeven. Omdat ik God daar van aangezicht tot aangezicht heb gezien. En toch werd mijn ziel bevrijd.
Vader, laten we er nu heen gaan. Ik wil de plaats zien die u Peniel hebt genoemd.
Misschien is de engel nog. Misschien geeft hij mij ook een nieuwe naam.
Juda, Levi, wees toch stil. Laat vader uitpraten.
Jongens, rustig. Jacob, Israël. We zijn erg blij te zien dat het goed met je is. En we danken Jehovah voor de zegen die je van hem hebt ontvangen.
Inderdaad, meneer. Je hebt altijd diepe waardering gehad als het gaat om de dingen die met de aanbidding van Jehovah te maken hebben. Je hebt het nooit opgegeven. Daarom houden we zoveel van je, Jacob.
Vergeet niet, Lea, dat zijn naam Israël is. Ja, de aanhouder.
Mijn zoons, Ruben, Simeon, Levi en Juda. Mijn lieve gezin. Jehovah heeft ons gezegend. Hij zal ons beschermen. Jullie en jullie broers zullen een groot erfgoed van Jehovah doorgeven aan jullie kinderen en hun kinderen. Maar jullie moeten bereid zijn om met al jullie dynamische energie te volharden. Want alleen dan zal het jullie lukken Jehovah's zegen stevig vast te houden.
Dit is een verslag van slechts enkele van Jacob's uitdagingen. Hij heeft zijn leven lang veel moeilijkheden gehad. Maar hij was een man van dynamische energie als het ging om zijn aanbidding van Jehovah.
Oh, opa, er waren zoveel dingen die ik niet over Jacob wist. Ik wist niet dat hij huilde toen hij met de engel worstelde.
Ja, je hebt gelijk. Ik herinner me niet dat in het Genesis-verslag gelezen te hebben.
Nu, dat kun je lezen in het boek Hosea. Ja, Hosea hoofdstuk 12, vers 3 en 4.
Laat mij het maar lezen.
Oké, Jason. Lees het maar voor.
Er staat: in de buik greep hij zijn broer bij de hiel. En met zijn dynamische energie streed hij met God. En hij bleef strijden met een engel en kreeg tenslotte de overhand. Hij weende. Daar heb je het. Er staat dat hij weende om gunst voor zich af te smeken.
Er blijkt uit dat Jacob per se die zegen wilde krijgen. Hij had echt waardering voor heilige dingen.
En pa, u zei toch dat u onze mening over iets wilde horen?
Ja, Debbie, en die jouwe ook, Jason. Jullie doen het allebei goed in jullie dienst voor Jehovah. Debbie, je pioniert en je volgt een beroepsopleiding. Dat vergt heel wat persoonlijke organisatie en discipline. En dat gaat goed. Jason, ik weet dat de ouderlingen je hulp waarderen met de microfoons tijdens de vergaderingen. En ik hoef je zaterdagochtends niet meer wakker te maken voor de vuildienst. Net als Jacob waarderen jullie je geestelijke erfgoed. Maar ik vroeg me iets af. Hebben jullie het gevoel dat er aspecten van jullie dienst voor Jehovah zijn die routine, een sleur zijn geworden?
U bedoelt zoals bij Esau, toen hij te nonchalant met zijn verantwoordelijkheden omging?
Nou, ik zou jullie of wie dan ook van ons niet met Esau willen vergelijken. Dat was een extreem voorbeeld van grove minachting voor heilige dingen. Maar als we niet oppassen, kan zich mettertijd een ongeïnteresseerde of onverschillige instelling ontwikkelen.
Ik weet wat u bedoelt, pa. Maar wat mij betreft, ik denk dat ik een goede instelling tegenover geestelijke dingen heb. Is u iets verkeerds opgevallen?
Debbie, je vader en ik denken dat we het als gezin beter zouden kunnen doen. Misschien concentreren we ons niet voldoende op de vergaderingen. Misschien nemen we onze theocratische verantwoordelijkheden niet serieus genoeg.
Dat zou wel eens waar kunnen zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering.
Je vader vindt bijvoorbeeld dat hij beter op had moeten letten tijdens ons congresprogramma. Ik denk dat ik wat ijveriger moet zijn wat het bijhouden van mijn bijbellezen betreft. En jij, Debbie? Hoe staat het met het oefenlezingje dat je morgen op de theocratische school hebt?
Ik weet wel zo'n beetje wat ik ga zeggen. En ik heb met mijn huisbewoonster afgesproken dat we het morgenmiddag doornemen.
Mag ik je vragen waar en wanneer precies je gaat repeteren?
Als je het mij vraagt, zou ik zeggen dat het repeteertje in de Koninkrijkzaal. 5 minuten voor het begin van de vergadering.
Jason?
Dank je, Jason, maar ik vroeg het niet aan jou. Debbie, ik probeer je niet in het nauw te drijven. Zoals je zei, is er bij iedereen ruimte voor verbetering.
Nou, het is niet helemaal zoals Jason zegt. Ik repeteer 1/2 uur voor de vergadering begint. Dan hebben we zeeën van tijd.
Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Dat kleine meisje dat haar eerste oefenlezingje op de theocratische school had. Debbie, je was zo goed voorbereid.
Dat u dat nog weet, opa. Ik was zo zenuwachtig. Maar ik denk wel dat ik weet waar u heen wilt. Ik heb mijn toewijzingen voor lezingjes lang echt serieus behartigd. En ik bereidde me ruimschoots van tevoren voor. Ik moet toegeven dat ik nu niet meer zoveel enthousiasme voor mijn toewijzingen kan opbrengen als jaren geleden. Dat is 1 terrein waarop ik wat nonchalant ben geworden. Over nalatig zijn gesproken. Jason, vertel ze eens over je nabezoeken.
Oh, ja. Ik vertelde Debbie over 1 paar geïnteresseerden die ik in de vuilnis heb gevonden. In sommige gevallen... Tja, ik ben het al weken van plan. En ik ben nog niet terug geweest. Al had ik beloofd binnen 1 paar dagen terug te komen.
En wat vind je daarvan, Jason?
Ik beschouw het predikingswerk echt als een opdracht van Jehovah. En ik neem het ernstig op. Maar misschien moet ik wat meer verantwoordelijkheidsbesef hebben als het om mijn nabezoeken gaat.
Het is heel goed hierover te praten. Het helpt ons te beseffen dat onze ijver en ons enthousiasme voor het dienen van Jehovah kunnen afnemen als we niet oppassen. Als we ons bewust worden van zo'n neiging is een belangrijke vraag. Wat kunnen we eraan doen?
Tim, als we nu eens allemaal wat denkwerk doen en op de volgende gezinsstudie wat van de dingen onder de loep nemen die we moeten doen om verbeteringen aan te brengen.
Dat lijkt me een heel goed idee. Op die manier heb ik vanavond nog wat tijd om een lezingje voor morgen af te maken.
Goed. Misschien kunnen we als voorbereiding op onze gezinsstudie wat nazoekwerk over schriftplaatsen doen. Zoals die in Openbaring over lauw zijn in onze dienst voor Jehovah. De schriftplaats over vurig van geest zijn. En de verzekering in Jesaja dat Jehovah ons nieuwe dynamische energie zal geven. Volledige sterkte in overvloed. Al het materiaal over het onderwerp is eigenlijk welkom.
Goed. Nu moet ik met het eten aan de slag. Blijft u eten, opa?
Graag. Heel graag zelfs.
En ik moest mijn huiswerk maar eens afmaken.
Voordat jullie gaan wil ik nog 1 ding zeggen. Ik wil jullie allemaal zeggen dat ik erg blij ben dat ik deel uitmaak van dit gezin. Een gezin dat Jehovah lief heeft, bereid is verbeteringen aan te brengen. En het geestelijke erfgoed dat wij van onze hemelse Vader Jehovah hebben ontvangen, echt waardeert.
Jehovah is inderdaad onze hemelse Vader. En als liefdevolle Vader is Hij de gever van elke goede gave en elk volmaakt geschenk. Wat heeft Jehovah ons gegeven? De waarheid van zijn woord de Bijbel. De hoop op eeuwig leven. En de eer Hem te vertegenwoordigen als verkondigers van het goede nieuws. Dat maakt allemaal deel uit van het onschatbare geestelijke erfgoed dat wij van Jehovah hebben ontvangen. Laten wij ons uiterste best doen om geestelijk actief te blijven, vurig van geest en vol enthousiasme het goede nieuws blijven bekendmaken. Laten wij net als Jacob actief naar zegeningen van Jehovah streven en weerstand bieden aan de geest van apathie en onverschilligheid. Ja, laten wij Jehovah dienen met onze dynamische energie en onze kostbare band met de Schepper stevig vasthouden. Dan zullen wij de innige voldoening genieten die het resultaat is als wij Jehovah het beste geven dat wij bezitten.